Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier in de kerk. Mooi om hier als Gods gemeente samen te zijn. Ook van harte welkom als je hier te gast bent vanochtend. Ook een speciaal welkom aan de mensen die thuis met ons meekijken of met ons meeluisteren. We hopen dat je je met ons verbonden zult voelen en dat je ook een mooie dienst zult hebben. Deze dienst is een eerste dienst in een mini-prekenserie naar aanleiding van een brief. En misschien heb je die brief al op het programmablad zien staan. Het is een brief van het jongerenplatform van de EO, BEAM, die zij als jongeren en namens de jongeren, de christelijke jongeren van Nederland, naar veel kerken en kerkleiders hebben gestuurd. En het is best een brief met een oproep. Een brief waarin staat, we maken ons eigenlijk best wel zorgen om veel dingen in de wereld. En de kerk is misschien niet altijd de hoop die wij daarin verwachten misschien. Het is ook een brief waarin staat, wij zijn soms de enige christen in onze klas. We zijn maar met een kleine procentuele hoeveelheid, nog maar 6% van de jongeren gelooft. Wat doen we daarmee? Nou, naar aanleiding daarvan deze eerste dienst heeft het thema leven als minderheid. Want wat betekent het nou als de samenleving niet meer christelijk is, als veel van de mensen die je kent dat niet meer zijn, wat betekent dat voor je geloof? Daar zal dominee Bart Visser straks in de preek bij stilstaan. En ik wens jullie allemaal een hele gezegende dienst. En dan gaan wij uit de Bijbel lezen. We lezen uit 1 Petrus, het eerste hoofdstuk. En boven dat hoofdstuk staat van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. En dan vanaf vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat staan. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult, wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht, uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, is hij verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
Ik heb een PowerPoint en helaas moet u dat alleen met het beeld doen, tenminste thuis, even tijdens de overdenking. De aanleiding voor het thema voor deze dienst komt uit de brief. Wie had die brief al eerder gezien of gelezen? Wie had hem niet gelezen nog? Oké. Nou, ik dacht dat de hele wereld hem ongeveer gezien had. Voorpagina nieuws van het Nederlands Dagblad geweest en op allerlei plekken teruggekomen. Wie heeft hem vanmorgen al gelezen op het programmablad? Oké. Nou, dan hebben de meesten wel gelezen. Ilse heeft er kort iets over gezegd. Wil iemand iets zeggen over wat je opvalt? Wat bij je blijft haken als je deze brief leest? 6% slechts christen, ja, volgens het onderzoek, ja. Doet een beetje denken aan een aantal jaren geleden, We Are the 1%, de verdeling van rijkdom en armoede. Dus dan was het 1% ongeveer zijn de rijken in deze wereld? Ja? Ja? Je niet thuis voelen in de kerk? Ja? Ze zijn eensgezind. Ja, deze groep. Die hebben samen een... dit als een één hartekreet, zeg maar, aan de kerk gestuurd. Ja. Een open generatie. Ja. Ja. Je kent die uitdrukking al? Niet gelovig, maar ook niet per se negatief, belangstellend naar vertel me meer. Laat me weten wie Jezus is bijvoorbeeld. Jezus wordt gezien als een uitermate interessant persoon. Ja, vaak preken horen die niet over hun leven gaan. Ja.
Ik denk dat het een noodkreet is.
Een noodkreet? Ja. Ik zag niet wie het zei, maar... Oh ja, achterin zet Jan. Een noodkreet. Een hartekreet.
Het doet mij nou. Blij dat deze brief überhaupt geschreven is, zeg maar, dat het voor hen noodzakelijk was om die noodkreet te doen.
Ja, wat was het eerste wat je zei?
Het doet mij pijn.
Het doet je pijn? Dat het nodig was om die noodkreet te doen. Oké. Okay. Ja? Ja? Nou. In ieder geval goed. Het doet iets. Het maakt iets los. Toen ik de brief voor het eerst zag, kreeg ik me keurig doorgestuurd. Omdat ik in de categorie val van de mensen die aangeschreven worden. Eigenlijk wordt aangekondigd als een brief van de kerken. Maar dan heel specifiek staat er aan predikanten, voorgangers, pastoors, kerkleiders. Ik heb er een beetje over nagedacht, uiteraard. Eerst een tijdje mijn mond gehouden. Soms is je eerste gedachte niet per se de beste. Het komt ook best dichtbij, dingen die hier ook genoemd worden. Hè, als jongeren zeggen, wij horen eigenlijk voortdurend preken die over onze hoofden heen gaan. Dan vraag ik me af, is dat bij mijn preken ook zo? Ik hoop van niet, maar het zou dus zomaar kunnen. Ik heb toen gedacht, ik wil er iets mee. Ik denk dat we als kerken er iets mee moeten. Maar wat precies weet ik niet. En ik heb die brief thuis uitgeprint, neergelegd, dat wil ik hier ook doen. Dan leg ik hem hier neer. Ik heb thuis op mijn werkkamer in de hoek ook een kruis staan. Een plek waar ik bid. En daar heb ik die brief open neergelegd. Ik denk, ik wilde eerst over nadenken en over bidden. En me afvragen, wat kan ik hiermee doen? En een van de dingen die ik al vrij snel dacht. Misschien wel een beetje des dominees. Ik ga daar een prekenserie over houden. Want ja, je moet doen waar je goed in bent. Of tenminste, waar je denkt dat je goed in bent. Mogen anderen beoordelen. Maar het is een beetje spannend gezien het thema van de brief. Maar dat is in ieder geval iets luisteren naar waar gaat deze brief over. Welke thema's zit erin. Daar wil ik graag bij stilstaan. In drie diensten. Dat wordt dan deze zondag, volgende week zondagmorgen. En dan de middag. De dienst. Want dan is de volgende dienst alweer de startzondag. En er zijn drie thema's die ik uit die brief haal, waarvan ik denk, nou, die zijn denk ik heel opvallend. Dat is dat, wat er genoemd wordt, die 6%, dat leven als een minderheid. Daar gaat vandaag over. Daar gaat volgende week zondag over geloofsgroei. Daar staat zo'n zinnetje in. Wij hebben al moeite genoeg om ons eigen geloof levend te houden. En de derde gaat dan over de kerk. Die ook niet helemaal aan de verwachtingen voldoet, enzovoort. Maar daar ga ik verder nu niks over zeggen, maar daar gaat dan die derde over. Kunt u uiteraard meemaken. Ik kan de diensten ook naluisteren. Vandaag over christenen als minderheid. Wat doet dat met jou? En wat moeten we daarmee? Allereerst even de vraag van, roept het herkenning op? Als ik vraag aan jongeren hier. Ik ga niet heel de dienst vragen om je handen in de lucht te steken en zo. Maar ik ga ervan uit dat de meeste jongeren het wel herkennen. Dat je op je werk, op school, Nou goed, misschien zit je nog op een christelijke basisschool of op de Prinsenhof. Zelfs nog op een gereformeerde middelbare school. Maar daarna houdt het toch wel een keer op. Dan kom je op je werk of op je bijbaan. Bij je vriendengroep die je via je sportclub kent. Ben je opeens een van de weinigen. Die gelooft in ieder geval een van de weinige christenen. En dat is niet makkelijk. Maar ook even iets dan over de iets oudere. Ik zeg het een beetje voorzichtig, hè. Een tijdje terug was ik op bezoek bij een oudere zuster van de gemeente. Die vroeg, hoe oud bent u? Ik zeg, 46. Piep jong, zei ze. Ik zeg, even wachten, even opnemen. Nog een keer. Want thuis zeggen ze heel andere dingen. Ik zit een beetje tussenin. Laat dat ophouden. Iets ouder, ouder. Maar, leven als een minderheid. Ik dacht aan een oudere zuster uit de gemeente, waar ik een tijdje geleden op bezoek was, in Abbeghiem. Nou, mogen jullie raden wie het is. Er is er maar eentje, maar goed. Die zei tegen me, ik ben geloof ik nog de enige hier die gelooft. Dat was niet helemaal waar. Want een paar weken later hadden we een middag, op vrijdagmiddag een viering in Abbeghiem. Er waren zo'n 15 mensen. Van de honderden die er wonen. Dus wat zij ervaart, snap ik wel. Net zo goed als jongeren, ervaren ook heel veel ouderen. Dat ze echt een minderheid geworden zijn. En dan misschien wel op een andere manier. Dat je als jongere merkt, van zolang al als je leeft dat het zo is. Maar voor veel ouderen is het een heel pijnlijk proces geweest. Van leven in een omgeving waar je grote, gevulde kerken had. Grote jeugdverenigingen, grote groepen die belijdenis deden. Grote christelijke partijen. Je hele familie, christelijk. Veel vrienden. Maar de een naar de ander haakt af. En ze zullen het niet snel heel hard op zeggen. Of er een brief over schrijven. Misschien wel juist omdat het ook heel pijnlijk voelt. Dat je langzaamaan je afvraagt van, ja, wat... Waarom lijken zo weinig mensen nog te geloven? En is er iets aan te doen? Zegt dat ook iets over mezelf? En daarom ook even iets van persoonlijke ervaring hierbij. Toen ik tot geloof kwam, kijk, ik ben opgegroeid zoals heel veel jongeren hier. Het is me heel veel met de paplepel ingegoten. Mijn ouders waren gelovig, we baden, voor het slapen werd er gebeden. Nou, vul maar in, al die bekende dingen. En heel lang was het vanzelfsprekend. Op een bepaald moment vond ik het zelfs irritant. Dat het er altijd overal was en dat iedereen er maar van uitging dat ik ook gelovig zou zijn. Drie broers boven me, allemaal naar de jeugdvereniging. Ja, toen ik oud was, keek mijn moeder... Ik ging er niet eens vanuit dat ik erover nadacht. Ik zou ook gewoon gaan. Alleen al daarom had ik geen zin. En ook wel een beetje dat ik dacht, ja, ik had eigenlijk wel prettig gevonden om net zoals sommige vrienden gewoon helemaal niks van te weten. Helemaal niet over na te hoeven denken. Over God en geloof en wat het dan zou moeten betekenen en wat ik daarmee zou moeten. Dat je gewoon kan leven zonder je af te vragen wat God van je wil. Maar gelukkig was God geduldig. En dat zinnetje, all my life you have been faithful. Dat was waar op een manier dat altijd weer ergens God er was. Was het niet via mijn ouders, dan wel via een oom, dan wel via een vriend. En ik kwam tot geloof. Heel bewust. En toen ik tot geloof kwam, toen dacht ik... Ja, maar dit is het mooiste wat er is. Dit moet iedereen weten. En weet je, ik snapte, dacht ik toen wel een beetje, waarom heel veel mensen niet geloofden. Want ik denk, ja, weet je, sommige mensen die zitten met vragen, maar die moeten gewoon betere boeken lezen. Nog eens een cursus volgen. Bijbelschool gaan doen. En andere mensen die hebben problemen met geloven omdat ze christenen irritant vinden. Nou, dat snapte ik ook wel. Sommigen dan, hè? Niet allemaal, sommigen. Ik denk maar, als er nou maar andere mensen tegenkomen, christenen die positief geloven, die liefdevol zijn, dan gaan ze ook vast geloven. Ik zat een jaar op de Evangelische Hogeschool en we fantaseerden er wel eens over van, maar als echt, als de kerk dat serieus neemt en christenen zo met God gaan leven, dan moeten we toch meemaken dat er veel meer mensen tot geloof komen. Dat is ongeveer 25 jaar geleden. Iets langer. En het is niet helemaal gegaan zoals ik toen hoopte. Ik ben er wel steeds heel enthousiast over het geloof. Godzijdank. Maar ik heb ook wel wat teleurstellingen moeten verwerken. Bijvoorbeeld over de kerk. Niet altijd zoals ik zou hopen. Christenen vallen soms tegen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik zelf ook. Als je zo enthousiast bent, dat je bij een bijeenkomst en waar je met elkaar samen aanbidt en onderwijs krijgt en helemaal enthousiast naar huis gaat, dan denk je, nou maar als ik nu die vriend spreek, dan gaat het lukken. Maar dan lukt het niet altijd. Soms ook gewoon niet het lef. Of ik weet het niet wat ik moet zeggen. Ik val mezelf soms ook tegen. Ook wel last van schaamte, geloofsschaamte ook. Heel gek. Want de meeste keren dat ik iemand spreek die niet gelooft, is die helemaal niet negatief. Maar voordat je er eens over begint, zeg. Dus, hoe is het gegaan in die tijd met de kerk? Ja, dat is een beetje hoe je het bekijkt. Wereldwijd gebeurden hele grote dingen. En, nou ja, gelukkig. En mooi. En terecht goed om te zeggen. Ook in onze wereld. In mijn leven. Er komen mensen tot geloof. Er raken mensen enthousiast. Betrokken. Aan zich instellen. Maar het is een beetje dubbel. En weet je, heel eerlijk gezegd, ik vind het ook wel eens heel spannend. Dat gevoel, dat voortdurende gevoel, dat je. Ik hoopte en gunde iedereen om tot geloof te komen. Hoe mooi zou het geweest zijn als het alleen maar meer was geworden. Maar als het heel klein is, je bent een minderheid. Ja, dat ziet wereldwijd soms ook wat het oplevert. We hebben in Nederland geen last van vervolging of bedreiging. Maar heel veel christenen wereldwijd hebben daar voortdurend mee te maken. Kijk, dat roept de vraag op, wat als je verlangen, als dat nou niet uitkomt? En wat als we als christenen nou eens een minderheid blijven? Zoals we nu zijn in 2023, als we dat in 2050 nog zijn? Nou, dit is echt goed nieuws. En het goede nieuws is, en misschien wist je het al, maar onthoud het dan. Of misschien realiseer je voor het eerst. De hele Bijbel is geschreven door en voor mensen die wisten een minderheid te zijn. Voor en door. Er is zelden een tijd geweest dat de kerk, dat christenen, een meerderheid vormden. Het was niet eens altijd de beste tijd. Want zodra de kerk heel groot werd, ging ze ook vaak aan macht gebruiken. Maar de opdracht is om Gods liefde te laten zien. Dus het goede nieuws. De Bijbel is geschreven en dat begint, je ziet het ook bij Jezus zelf. Je kunt nu terugkijken en in een bepaald opzicht ook zeggen. Als je het heel modern zegt, dat Jezus een gigantische influencer is. Want hij begon met 12 mensen. En nu zijn het er meer dan 1 miljard. Maar dat is nog steeds een minderheid. En dat was het ook aan het begin. Kijk, er waren momenten dat iedereen aandacht leek te hebben voor Jezus. Maar als het erop aankwam en hij zei, wil je mij volgen? Daarna haakten heel veel mensen af. Er bleef een klein clubje over. En toen vroeg hij ook nog aan een kleine clubje, en jullie dan, willen jullie ook niet weggaan? Toen zei Petrus, u hebt woorden van eeuwig leven. Dat was zijn enthousiasme. Bij u is het goed. En tegen dat kleine clubje zei Jezus, getuig van mijn goedheid. Laat het zien, laat het horen. Maar Jezus noemde geen getallen. Geen belofte dat als jullie maar getuigen dat minstens 51% van de wereld gaat geloven of meer. Getuig van mijn goedheid. Maar het ging nooit over getallen. En de apostel Petrus, een stukje van laatst van zijn brief, die schrijft dan een brief aan christenen die ook een minderheid zijn. Weet je, de apostel Petrus, als er één is die, waarvan ik denk dat hij kan herkennen wat ik net omschreef over dat verlangen en die, ik zou bijna zeggen, frustratie, teleurstelling, waarvan ik denk dat heel veel van jullie het ook zullen herkennen, dan is Petrus het wel. Toen Petrus tot geloof kwam, dacht hij, we gaan de wereld veroveren. Dit is hem. Met deze Jezus gaan we de oorlog winnen. En ik ben de beste soldaat. Met mij en Jezus samen komt alles goed. De meest toegewijde christen ben ik. Jullie kennen de meeste wel waarschijnlijk zijn levensverhaal een beetje. Maar kort samenvat, toen het er echt op aankwam, dan ging die keihard onderuit. En toen was Jezus nog altijd hetzelfde. Jezus was nog steeds toegewijd aan Petrus. En zei, heb je mij lief? En Petrus wist weer, dat is het. Hij houdt van mij. Daar ben ik enthousiast over. Daardoor heb ik vertrouwen. En Petrus schrijft nu aan mensen die ook een minderheid zijn. Tot geloof gekomen zijn. Enthousiast zullen zijn. Verlangen hebben om het te delen. Maar ja, weet je, sommige van de mensen aan wie Petrus schreef, die zullen de eerste Pinksterdag meegemaakt hebben. In Jeruzalem. Nou, wie had daar niet bij willen zijn? Een hele stad vol mensen die vol verlangen zijn naar God. En dan een preek van de leerlingen van Jezus, waar allerlei bijzondere dingen omheen gebeuren. Door het geluid van de wind en je ziet tongen als van vuur op hun hoofden. En ze kunnen opeens in een taal spreken die ze helemaal niet geleerd hebben. En er komen 3000 mensen tot geloof. Die worden gedoopt. Een soort mega aanbiddingsdienst zouden we nu zeggen. Nog mooier, hè, want dan, nou ja, dan de afsluitende zingen in bij opwekking. Of in ieder geval zoiets. Opnieuw wijn, dat je een poordenvolle tent met 2.000-3.000 mensen hebt. Samen God aanbidden. Ja, dan zou je willen blijven. Maar daarna gingen die mensen allemaal terug naar de plekken waar ze woonden. Petrus noemt een heel rijtje. Een hele wijde omgeving. En dan kwamen ze terug. Toen. Nou, als ze geluk hadden, was er een klein groepje mensen daar die ook geloofden, met wie ze bij elkaar konden zitten. Een paar maar. Zo'n aantal als er nu hier zit, inclusief de mensen die thuis meekijken, daar zouden ze van gedroomd hebben. En dan is het anders in zo'n omgeving. Om net zo enthousiast te blijven. Nou, Petrus, die schrijft aan die mensen en die noemt 3 woorden in zijn eerste zin. Hij zegt tegen die christenen, op al die plekken, u zijn uitverkoren, u zijn vreemdelingen. En leven verspreid of verstrooid. Nou, die 3 woorden, als je die onthoudt, bij het leven als minderheid, dan gaat je helpen. Allereerst uitverkoren. Dat is een beetje een lastig woord. Hoe klinkt dat? Als een soort selectieteam, dacht ik, hè? Van degene die het best presteren, die het meest geschikt lijken, die worden uitverkoren. Nou, dat zegt ook niet alles trouwens. Het werd gisteren pijnlijk duidelijk voor Nederland. 2 topsporters, voor wie iedereen dacht, nou, die gaan ons kampioen maken. Allebei gevallen. Dat zou maar gebeuren. uitverkoren zijn bij God is wat anders. Weet je, Petrus zegt bij dat uitverkoren, je bent niet geselecteerd, maar je hoort over genade. Uitverkoren zijn betekent ontdekken, God kent mij. Hij ziet mij. Hij heeft me lief. Is bij mij. En God zegt, of je het al door had of niet, ik wil jouw redder zijn. Jouw leven sparen. Eeuwig leven geven. Het is genade, uitverkiezing. Als er iets is waarmee God jou enthousiast zal maken, het woord betekent letterlijk in God zijn. Iets waardoor je kan denken, weet je, al zou niemand het geloven. Maar de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde, God die kent mij, heeft me lief. Vestig al je hoop op de genade die je ontvangen zal wanneer Jezus Christus zich openbaart, zegt Petrus. Dit is het eerste, leven, dan ben je minderheid. Dan zie je misschien nog niet alles. Maar je weet van Gods genade. De andere is vreemdelingen. Nou, daar ging het een van de laatste diensten voor de vakantie over. Toen zei ik ook volgens mij, wie wil er nou vreemdeling zijn? Wat zijn vreemdelingen? Nou, allereerst zijn het gewoon mensen. Net zoals jij en ik. Nou ja, net zoals jij en ik. Het verschil is dat ze anders zijn. Een beetje of heel vreemd. Maar of je dat zegt, wordt vooral bepaald door jezelf. Of je een ander vreemd vindt. Petrus zegt tegen christenen die minderheid zijn, jullie zijn vreemdelingen. Waarom nou? Weet je, vreemdelingen zijn meestal anders omdat ze beïnvloed worden door een andere cultuur. Dat bepaalt hun denken, hun gedrag, hun normen, hun waarden. Christenen zijn allereerst gewone mensen. Jij bent net zoals je mede leerlingen op school, je collega's, de mensen bij je in de straat. Je gaat gewoon naar dezelfde supermarkt. Of die andere, maar goed, doe gewoon je boodschappen. Ga naar je werk. Je doet je sport. Maar je wordt beïnvloed door de cultuur van het koninkrijk. Je bent anders in je denken dankzij God. Petrus zegt daarover, jullie leven als gehoorzame kinderen, heilig en in ontzag voor God. Ah, dat zijn ook wel drie dingen waar je van de week even een paar keer naar terug kan denken. Want gehoorzame kinderen, dat vinden we wel, dat klinkt in zoverre goed, dat iedereen die kinderen heeft, die wil dat zijn kinderen gehoorzaam zijn. Maar als je volwassen bent, dan houdt het toch ongeveer wel op dat we het woord gehoorzaamheid gebruiken. Maar als je weet van de genade van God, onze Vader in de hemel, zegt Petrus, dan wil je leven als een gehoorzaam kind. Doen wat hij van je vraagt. En heilig. Ik moest hierbij denken aan een lied dat ik vaak hoorde. Vaak, nou in ieder geval, het zit heel goed in mijn gedachten. Vroeger bij mijn oma. En sommige ouderen zullen het wel kennen. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Begint het, als ik me goed herinner. Dat werd dan gezongen door een of andere mannenkoor. Heel gedragen. En ja, soms hoor je dat en het zit gewoon in je hoofd. En later dacht ik van, maar wie wil dat nou? Wie wil er nou nederig zijn? En goed, en trouwens is het niet een beetje te hoog gegrepen. Ik wens te zijn als Jezus. Nou, dat lied aan het eind staat er, helaas, ik ben niet zoals Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Kan je somber vinden, maar het is ook wel misschien gewoon heel eerlijk. Ik wil als Jezus zijn. Ik zeg niet dat ik het al ben. O Jezus wil mij helpen en maak mij zoals Gij. Dat is heilig willen zijn. Op Jezus willen lijken. Zonder arrogant te zijn, maar net zo verbonden te zijn met God en de Vader als Hij. En als het dan niet lukt, zeggen, help mij. Ik denk dat je allemaal kunt voorstellen als je zo leeft, dat er een serieuze kans is dat je een beetje vreemd gevonden wordt. Dat zei dan maar zo. Daar moet ik me niet voor schamen. Het derde is dat Petrus zegt, je leven verspreidt. Ik zei het al even, sommige van degenen wie die schreef, zullen de eerste Pinksterdag meegemaakt hebben in Jeruzalem. Met z'n allen op zo'n fantastische grote bijeenkomst. Als je er bent, als je meemaakt, zou je het altijd wel willen. Maar misschien vind je het ook veel te groot. Ik vind bijvoorbeeld 50.000 mensen op een Sing In. Fantastisch dat heel veel mensen het mooi vinden. Ik krijg al warm en ga al zweten als ik eraan denk dat ik ergens... Als ik er zou zijn, zou ik helemaal aan het randje gaan staan. Dat als ik het even niet meer geweldig vind, meteen weg kan. 2.000-3.000 gaat nog net. Ik vind een kerkdienst, een beetje goed gevulde kerk, al een heel mooi aantal. En een kring of een gespreksgroep. Komt zo. Al meer dan genoeg. En dan ga je weg. En dan zijn jullie verspreid, zegt Petrus. En dat is een woord, dat is in de Joodse traditie heel erg bekend, de diaspora, staat er. Het Joodse volk weet dat al bijna hun hele leven lang. In ieder geval naar de ballingschap. Dat ze niet meer in het beloofde land zijn, maar overal verspreid op aarde leven. En daar zit iets in van pijn en verdriet. En tegelijkertijd is er altijd een diep vertrouwen. Op al die plekken waar we zijn, is de eeuwige er ook. God is bij je. Waar je ook bent. Waar je ook naartoe gaat. Dus als je vandaag hier bent en je gaat maandag weer naar je werk of naar je school of in een verzorgingshuis waar je woont, denk eraan, God is erbij. En over dat verspreid zijn, dat is iets wat God ook wil. Een geschenk. Want de kerk, christenen worden zout genoemd. En licht. Wat we hier doen, in de dienst, als je meekijkt, is dat zout goed laten maken. Maar hier zitten we in een potje. En zolang je zout in een potje in de kast laat staan, doet het niks. Maar zout moet verstrooid worden. Dus het is niet makkelijk om verspreid te zijn, als minderheid. Maar het is ook niet erg, want het is goed. God laat jou en mij, als we niet bij elkaar zijn als christenen, op een plek zijn waar we zout zijn. Waar we zijn licht verspreiden. Of nog een ander Bijbelsbeeld, waar je mag zaaien. Door daar gewoon christen te willen zijn. Besef dat je uitverkoren bent in die betekenis dat je enthousiast bent over wat God je geeft. Misschien een beetje vreemd. Maar ja, dat komt door het koninkrijk van de Heer Jezus, waardoor je wordt veranderd. Maar op die manier ben je zout, licht en kun je zaaien. Is een minderheid zijn, dus niet per se een probleem. En weet je, het mooie is van al deze dingen, wat het effect is, hoeveel effect het heeft, dat zul je heel vaak niet weten. Natuurlijk verlangen we ernaar en bidden erom dat we het zullen zien. En het gebeurt, gelukkig, van tijd tot tijd. Maar voor als het gaat om de vraag, maar zijn we minderheid, hoe bereiken we alle anderen? Jezus gaf geen getallen. Hij zei, jullie zijn mijn getuigen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Amen.